Goedemorgen, allemaal in de kerk. Goedemorgen voor de mensen die hier vaker komen. Ook zeker goedemorgen en welkom voor de mensen die hier nog niet zo vaak zijn geweest, of misschien nog helemaal nooit. Misschien bent u of jij nog helemaal nooit in een kerk geweest. Het is goed om hier samen te zijn en het is ook leuk dat het vanochtend nog meer dan normaal een feestelijke dienst is, want het is een doopdienst. Vanochtend gaan we Luc Hendrik Joritsma dopen. Kunnen we weer een nieuw lidmaat verwelkomen, maar nog veel belangrijker dan dat, mogen we iemand verwelkomen in Gods Koninkrijk. En wat is dat mooi. Vanochtend gaan we weer verder, ook daarnaast en daaraan verbonden, als het goed is, in de themadiensten die we hebben gehad over David. Gaan we verder lezen en dominee Herman Cayet gaat ons daarin begeleiden, daarin leiden. En een goede dienst gewenst. We lezen vanochtend uit 2 Samuel 7. Toen de koning zijn intrek had genomen, dat is koning David, in het paleis en de Heer hem rust had gegeven, door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei de koning tegen de profeet Nathan: kijk nu toch, ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan. De Heer staat u immers terzijde. Maar diezelfde nacht richtte de Heer zich tot Nathan. Zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer. Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb dan nooit in een huis gewoond. Vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen? Wel nu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde. En ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt zal ik hem kastijden met stok en zweepslagen zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul, die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zou wankelen. Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over. Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de Heer en bad: wie ben ik, Heer, mijn God? Wat is mijn familie dat u mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, Heer, mijn God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis. Mogen dit de mensheid tot wet worden gesteld, Heer, mijn God? Wat kan ik verder nog zeggen? U kent uw dienaar, Heer mijn God. U hebt al deze grootse dingen gedaan en ze aan mij bekendgemaakt, omdat u handelt naar uw woord en u houdt aan wat u zich hebt voorgenomen. Daarom bent u groot, Heer mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden, zoals u is er geen. Er bestaat geen andere God dan u. En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor een God zich heeft ingezet om het vrij te kopen en het tot zijn volk te maken. Om zo voor zichzelf een naam te vestigen door middel van grootse en indrukwekkende daden. Omwille van uw volk dat u uit Egypte hebt bevrijd, hebt u vreemde volken en hun goden op de vlucht gedreven. U hebt uw volk Israël voor altijd aan u toegewijd en u, Heer, bent hun tot God. Wel nu, Heer mijn God, houdt u dan ook aan de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan, en doe uw woord voor altijd gestand. Dan zal uw naam voor altijd in ere worden gehouden en zal men zeggen, de Heer van de hemelse machten is God over Israël. En dan zal het koningshuis van uw dienaar David altijd stand houden. U, Heer van de hemelse machten, God van Israël, hebt aan uw dienaar onthuld dat u voor mij een huis zult bouwen. Daarom durf ik dit gebed tot u te richten. U, Heer mijn God, hebt me zo'n grote toekomst beloofd. U alleen bent God. Uw woorden zullen zeker in vervulling gaan. Welnu, zegen dus mijn koningshuis, opdat het altijd stand houdt. Dat heeft u, Heer, mijn God, immers beloofd. Moge het koningshuis van uw dienaar voor altijd door u gezegend zijn.
We gaan samen luisteren naar de verkondiging vanuit dit Bijbelgedeelte. De preek spitst zich toe op vers 18. Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de Heer en bad: wie ben ik, Heer, mijn God? Wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ja, ze doen het heel goed op televisie. Die programma's over mensen die in Nederland de boel laten, alles verkopen, in het buitenland een bouwval ergens opkopen met de bedoeling om er een bed and breakfast of een hotel of iets van te maken. Ik vertrek, Chateau Mailand, dat soort programma's. En je gaat er eens lekker voor zitten op de bank, want wat is het heerlijk om ook te zien wat er dan allemaal misgaat. Ze hebben een fikse aanbetaling gedaan, maar dan blijkt de verkoper aan wie je betaald hebt helemaal niet de eigenaar te zijn. Au. Ze halen alvast wat platen los onder het dakbeschot en het hele dak stort in. Eindeloos kopjes koffie drinken met de burgemeester, want ja, je hebt een vergunning nodig en de man is reuze aardig, maar die vergunning die krijg je helemaal niet. En wij zitten ons te verkneukelen op de bank. Tenminste, ik wel. Haha. Wie haalt het ook in zijn hoofd om zo'n idioot plan te beginnen? Tot het einde van zo'n programma nadert. Want ineens staat daar toch een mooi gerenoveerd gebouw. En Stefas is het laatste shot. Je ziet de twee vaker partners op het terras zitten. De zon gaat onder. Ze toosten op elkaar met een heerlijk glaasje wijn. De kinderen trekken nog hun laatste baantje in het zwembad. En je denkt, zo gek is het nog ook niet wat ze allemaal voor elkaar gekregen hebben. Toch wel knap, ze hebben het wel gefixt. Nou, waarom spreken die programma's ons nou zo aan, denk je dan misschien? Is het toch omdat zo'n plan om een nieuw leven op te bouwen, letterlijk door ergens anders een gebouw op te kopen en dat opnieuw op te bouwen, een nieuwe woning te maken met alle tegenslagen en overwinningen van dien, ook wel een beetje lijkt op het leven. Het bouwwerk van ons leven. Je hebt een einddoel voor ogen, maar het lijkt vaak nogal gebrekkig. Je gaat soms van tegenslag naar tegenslag, of positiever gezegd, van uitdaging naar uitdaging. Het is keihard werken aan het leven, aan je bestaan. Is ons leven ook niet als een bouwwerk? Nou, Luc wordt straks gedoopt. En die heeft dat bouwwerk van zijn leven nog helemaal voor zich. Een klein kereltje. En misschien denken jullie ook wel eens als ouders, nou, hoe zal het erbij staan over 10, 20, 30 jaar? Nog zo'n blanco blad, hè? Zo'n jong leventje. En vanmorgen hier in de kerk mogen we ook de vraag stellen, en welke plaats neemt de Heere God daar nou in? Want die beweging gaan we nu maken. Het bouwwerk van ons eigen leven, dat betrekken we vanmorgen op God, waarvan we mogen geloven dat Hij uiteindelijk achter dat bouwwerk van ons leven staat. Want dat is nu precies wat er gebeurt in dat Bijbelgedeelte 2 Samuel 7, dat we gelezen hebben. Ook daar gaat het eigenlijk over een bouwer, David. David die geweldig veel tegenslagen heeft moeten overwinnen op weg naar dat einddoel, koning worden over Israël. Het was bepaald niet vanzelf gegaan. Jaren op de vlucht, gevaar voor zijn leven, strijd, koning Saul, de Filistijnen, een figuur als Nabal van vorige week, tegenslag op tegenslag. Maar nu is dat voorbij. David is koning, het vechten is voorbij, het vluchten is voorbij, hij heeft status en gezag. Notabene dat paleis waar hij nu in woont, dat is hem geschonken door de koning van Syrië. Die stuurde afgezanten naar David, leverde hem niet alleen het materiaal, cederhout, maar ook timmerlieden en steenhouders voor de bouw van dat paleis. En nu zit hij daar en kun je je voorstellen dat hij daar trots en tevreden een wijntje op drinkt. Op de goede afloop. En dan denk je misschien als lezer, nou, nu kunnen we ook stoppen. Want nu is die hele geschiedenis van David tot een afronding gekomen. Hij is waar hij wezen moet en zijn leven is klaar. Je kunt er een mooi programma van maken. Uitzenden maar. Maar nee. Zo denkt David er in ieder geval niet over. Want David is de man waarvan we ook altijd weer lezen dat hij er diep van binnen van doordrongen is, dat achter al die gebeurtenissen van zijn leven niet hij zelf aan zet is. En dat hij dat nou niet allemaal in goede banen kan leiden. Maar David is wel het voorbeeld in de Bijbel van iemand die ervan doordrongen is dat achter alle dingen van zijn leven God aan het werk is. En dat God de bouwer van zijn bestaan is. En als David in dat paleis zit, dan is hij er diep van overtuigd. Niet ik heb dit allemaal voor elkaar gekregen. Niet ik heb dit allemaal gebouwd. Niet ik heb ervoor gezorgd dat ik nu koning ben. Dat ik macht heb en gezag en status. Maar God. Als je wat terugkijkt in het leven van David. En ook wat hij ons nagelaten heeft. Ook in de psalmen. Dan kom je dat op talloze plekken tegen. Die diepe verbondenheid van David met zijn God. En ook dat David er altijd weer van doordrongen is. Ja, ik moet ook mijn eigen leven spiegelen aan wat God doet. Ik moet naar God met mijn bestaan. Mooi voorbeeld, Psalm 54. Dat is een lied dat David geschreven heeft toen hij verraden werd. De inwoners van Zif, waar David schuil houdt, die gaan naar Saul en die zeggen, weet u wel dat David zich bij ons schuil houdt? En dan dicht David dit. God, bevrijd mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. God, luister naar mijn gebed. Hoor de woorden van mijn mond. Vreemden vallen mij aan. Ze staan mij met geweld naar het leven. Ze houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heer is het die mijn leven draagt. En altijd weer, na uitredding, dankt David in de eerste plaats zijn God. Van harte zal ik u offers brengen en uw naam loven, Heer, want hij is goed. Hij heeft mij uit de nood gered en onbevreesd zie ik mijn vijanden aan. En ook als zijn paleis gebouwd wordt, een hoofdstuk of twee eerder, 2 Samuel 5, dan lees je iets vergelijkbaars. David staat daar, besefte dat de Heer hem als vorst over Israël had aangesteld en hem ten behoeve van Israël zijn volk tot een machtig koning had gemaakt. En precies dat zie je terug in dat lange Bijbelgedeelte van 2 Samuel 7 dat we samen gelezen hebben. Want in dat Bijbelgedeelte verandert heel snel het perspectief. Ik weet niet of je dat opgevallen is bij het luisteren, maar het begint natuurlijk over gebouwen. David zijn paleis is af, daar zit hij in, dat is gewoon een gebouw. En dan kijkt hij eens rond en dan denkt hij, ja, ik heb die ark teruggehaald. Hè. Die was bij de Filistijnen, heeft hij teruggehaald. Die heeft hij in Jeruzalem neergezet, heeft hij een tijdelijk onderkomen voor gemaakt, ook weer een soort tent. En dan denkt hij, ja, dat kan toch niet zo zijn. Ik woon in een paleis en de Heer in een tent. Hij beseft, ik ben nog niet klaar. Nu ik gekregen heb, waar ik naar verlangd heb, van God, nu moet ik ook verder gaan en zorgen dat God recht gedaan wordt. En David deelt dat met Nathan, de profeet. En die antwoordt meteen, ja, is een goed idee. Goed dat je erover denkt, David. En doe maar wat je hart je ingeeft. Totdat God gaat spreken. En dan moeten we even goed kijken wat hier nu gebeurt. Want God zelf draait dan het perspectief van die gebouwen, dat paleis en de materiële tempel, ook weer om naar het levensgebouw van David. En daar wil God het over hebben. Hij begint ermee, ik heb toch nog nooit in een huis gewoond. Vanaf de dag dat ik met die Israëlieten uit Egypte trok, en ik heb ze geleid tot hiertoe, al die tijd trok ik rond in een tent en in een tabernakel. Ik hoef geen gebouw. Dat geeft al iets weer van hoe God in ons leven is, hè? God is de God die niet ergens statisch ver weg in een gebouw aanbeden wordt. Maar God komt in uw en jouw bestaan. In je leven. En hij trekt met je mee. Elke dag. God beweegt mee. Komt ons nabij. En daar wil hij het over hebben. En dan trekt God zelf die lijnen door naar het leven van David. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld. Ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. God wil David laten zien dat hij ook voor hem de God van zijn leven is. De God die blijft bouwen aan zijn bestaan. En dan denkt u misschien, ja, waar staat dat dan? Er was toch iets met dat David die tempel niet mocht bouwen, omdat hij te veel bloed aan zijn handen heeft. Nou, dat staat hier inderdaad ook niet in 2 Samuel 7. U kunt dat wel lezen in het Bijbelboek Kronieken, waar geschiedenissen nog eens herhaald worden en soms vanuit een ander perspectief verteld. Maar ik denk heel bewust, hier in 2 Samuel 7 wordt dat niet genoemd. Want het gaat hier nu niet om dat gebouw wat er al dan niet moet komen, maar om wie God is voor David en zijn nakomelingen. Nou, even naar ons leven. Heeft u er zo wel eens tegenaan gekeken? Jongeren, ook jullie leven. Dat God de bouwer is van jullie bestaan. Iets minder jongeren en ouderen. Ja, soms hoor je het ook. Zeker als je wat ouder geworden bent, dat mensen het met je delen. Ik heb het niet altijd direct zo gezien, maar als ik terugkijk, dan kan ik toch wel aanwijzen hoe de Heere God in mijn leven met me meegegaan is. En hoe Hij de dingen geleid heeft. Hoe de Heere God zijn belofte altijd waargemaakt heeft. Wat is dat mooi dat je dat ook kunt zien. En wat is het goed om daar ook van tijd tot tijd weer eens bij stil te staan. Niet ik bouw mijn eigen leven, maar God. En dat is ook een prachtige lijn naar de doop. Want dat krijgt Luc straks al mee. Die belofte, ik ga heel jouw leven met jou mee. Als de Vader die je lief heeft en beschermt. En als de Zoon die je wil vergeven als je zonde doet. En als de Geest die in je hart komt. Die je alles wil geven wat je nodig hebt. Duidelijk wil maken. En dat bouwen aan het levenshuis van Luc, dat doet God al voordat Luc zelf maar een steentje kan oppakken. Dat is de doop. Nou, terug naar 2 Samuel 7. Dan blijkt dat wat wij misschien als een soort eindshot zouden zien, hè? David in zijn paleis en alles is klaar, eigenlijk pas het begin is van wat God allemaal nog van plan is. David rustig in zijn paleis, maar God gaat wel verder. Jou heb ik rust gegeven door je van al je vijanden te verlossen. Maar de Heer zegt dat hij voor jou een huis zal bouwen. God draait het helemaal om. Even weg bij dat paleis, daar gaat het nu even niet om. Terug naar het leven van David. Ik ben er altijd voor je geweest. Ik heb je geholpen. Ik heb je gebracht waar je nu bent. En nu zal ik voor jou een huis bouwen. Een toekomst. Ik ga mee met jou. En met je nakomelingen. En jouw koningschap zal nooit meer ophouden. Zo belooft God het. Zover laat God David een inkijkje zien in zijn eigen leven, maar ook veel verder daarna van wat er allemaal nog zal gebeuren. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. En we zien God doorgaan in de Bijbel. Door David, zijn zoon Salomo, al die koningen daarna met hun goede en vaak ook heel verkeerde dingen. Naar Christus, de zoon van David, die komen zou. Want zo blijft God zich verbinden met ons leven. Door te blijven bouwen aan die belofte van David dat zijn koningschap voor eeuwig zou zijn. En dat God daar zo in nabij komt, dat hij zegt, en de grootste koning, dat ben ik zelf. Het woord is mens geworden. Het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de Vader. God bouwt aan ons leven op een geweldige manier in Christus Jezus, onze Heer. En wat is dan ons antwoord? Doop, God die bij ons komt wonen, ons levenshuis wil bouwen. Het vraagt wel om een antwoord. Ook als we zelf terugdenken aan ons eigen doop, als u of jij gedoopt bent. En dan keren we toch maar weer even terug naar David. Hoe David dat dan doet in 2 Samuel 7. Dat antwoord geven op wat God hem hier laat zien. Op dat haast oneindige van Gods trouw en van Gods belofte. Dat doorgaande bouwen van God aan zijn leven en aan het leven van zijn kinderen en kleinkinderen, de wereld zelfs ten goede. Dan lezen we, Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over. En meteen reageert David. Hij sput het niet tegen. Hij zegt ook niet, ja, dat moet ik nog eens even op me in laten werken. Maar hij geeft zich daar meteen helemaal aan over. Vol verwondering. En ontzag voor God. Koning David ging dat eenvoudige heiligdom binnen, wat er stond vlakbij, een tent die hij zelf gemaakt had voor die ark, nam plaats voor de Heer en hij bad. Wie ben ik, Heer, mijn God? Wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? Wat kan ik verder nog zeggen? U kent uw dienaar, Heer, mijn God. U hebt al deze grootse dingen gedaan en ze aan mij bekendgemaakt, omdat u handelt naar uw woord en u houdt aan wat u zich hebt voorgenomen. In dat geloof gaan we Luc straks dopen. Hij ontvangt Gods belofte. En wij allemaal, Luc als klein kindje, maar ook wij, jongeren, als je in je huis bouwt, oudere jongeren, ouderen, wij allemaal mogen dat ook doen. Vol verwondering teruggaan naar God. Wie ben ik, Heer, dat u dit in mijn leven doet? Wie ben ik dat u mij zulke grote beloften geeft? Amen.